Kantoor 10, hoofdstuk 39. Krishna en Balarama vertrekken naar Mathura. Sri Shuka zei: nadat hij, aldus comfortabel gezeten op een bank, zo zeer vereerd werd door Rama en Krishna, zag hij, Akrura, dat alles zich had afgespeeld wat hij zich onderweg voor de geest had gehaald. Wat zou er ook niet te bereiken zijn als de Allerhoogste Heer, de toevlucht van Shri, wordt tevreden gesteld? Niettemin verlangen zij die hem toegewijd zijn nergens naar. Toen het avondmaal was genoten, vroeg de Allerhoogste Heer, de zoon van Devaki, hoe Kamsa zijn vrienden en verwanten behandelde en wat hij verder van plan was. De opperheer zei: o goede ziel, hebt u zich hersteld van de reis? Ik wens u al het beste. Zijn uw vrienden, verwanten en andere metgezellen allemaal gelukkig en gezond? Maar waarom zou ik informeren naar het welzijn van ons, onze verwanten en de burgers, zolang Kamsa, die ziekte van de familie, die slechts in naam onze oom van moederszijde is, het nog goed gaat? Vanwege mij moesten mijn nobele ouders hevig lijden. Hun zonen werden gedood en zij werden gevangen gezet. Gelukkig ging vandaag mijn wens in vervulling u, mijn nauwe verwant, te mogen zien, beste man. Alsjeblieft, oom, vertel me wat de reden van uw komst is. Sri Shuka zei: op verzoek van de Allerhoogste Heer beschreef de nazaat van Madhu, Akrura, alles van Kamsa's vijandige houding tegenover de Yadus en zijn moorddadigheid jegens Vasudeva. Hij onthulde wat de boodschap was waarvoor hij als gezant was gestuurd en wat Narada hem, Kamsa, had verteld over het feit dat Krishna als een zoon van Anakadundubi ter wereld was gekomen. Toen Krishna en Balarama, de vernietiger van alle brutaliteit in oppositie, hoorden wat Akrura te melden had, moesten ze beiden lachen en vertelden ze Nanda, hun pleegvader, wat de koning had opgedragen. Nanda vaardigde toen het volgende officiële bericht uit voor de Gopa's en de overige bewoners van Gokula: verzamel al de melkproducten, pak giften en span de wagens in. Morgen zullen we samen met al de mensen naar Mathura gaan om de koning onze producten aan te bieden en een groot feest te vieren. Toen de koeherdersmeisjes hoorden dat Akrura naar Vraja was gekomen om Rama en Krishna mee naar de stad te nemen, raakten ze geheel overstuur. Dat bracht in de harten van sommigen van hen zo'n grote pijn teweeg, dat hun mooie gezichten wit wegtrokken van de zuchten die ze slaakten, terwijl van anderen de haarknotten, de armbanden en de kleren losschoten. Van andere gopis, verdiept in meditatie op hem, hielden al de zintuigelijke functies ermee op, zodat ze geen notie meer namen van de wereld, net zoals dat gaat met hen die het rijk van de zelfrealisatie zijn binnengegaan. Vrouwen vielen flauw, eraan denkend hoe Shauri hen in het hart had getroffen met het delen van zijn liefdevolle glimlachen en het zich uitdrukken in fraaie volzinnen. Denkend aan Mukunda's charmante manier van bewegen, zijn activiteiten, liefdevolle glimlachen, zijn blikken die alle ongeluk verdreven, de grappen die hij maakte en zijn machtige daden, kwamen ze in angst over de scheiding, hevig ontsteld, in groepen bij elkaar om diep verzonken met tranen op hun gezichten over Achyuta te praten. De fijne gopis zeiden: o voorzienigheid, waar is uw genade om in liefde en vriendschap de belichaamde zielen samen te brengen? Ons scheidend frustreert u onze plannen. Hoe zinloos zit u, net als een kind, met ons te sollen? Met het ons getoond hebben van het gelaat van Mukunda omlijst door zwarte lokken, zijn fraaie kaaklijn, rechte neus en de schoonheid van zijn bescheiden glimlach die de ellende verdrijft, doet u er helemaal geen goed aan dit alles nu aan ons zicht te onttrekken. onder de naam van Akrura niet wreed, bent u wel zeker wreed door als een dwaas helaas de volmaaktheid van de ganse schepping in één gedaante, de vijand van Madhu, van ons af te pakken die onze ogen mochten zien. De zoon van Nanda breekt in een oogwenk met zijn vriendschap. Hij heeft een nieuwe liefde opgevat en heeft helaas geen oog meer voor ons, wij die onder zijn invloed ertoe kwamen ons thuis, onze verwanten, kinderen en echtgenoten op te geven en hem rechtstreeks te dienen. Hoe gelukkig is het ochtendgloren na deze nacht, als onbetwijfelbaar de hoop in vervulling gaat van de vrouwen in de stad Mathura. Ze nemen dan namelijk het gezicht van de meester van Vraja in zich op, die daar aankomt met de nectargelijke glimlach vanuit zijn ooghoeken. Hoe gedienstig en intelligent Mukunda ook mogen zijn, als zijn geest eenmaal in de greep verkeert van hun honingzoete woorden, o meisjes, welke kans hebben wij dan nog? Zou hij in de ban van de bekoring van hun bedeesde glimlachen nog naar ons, boerenluidjes, terugkeren? Vandaag zal voor ogen van de Dasharas, Bhojas, Andaka's, Vrishnis, Satvata's en de anderen daar zich zeer zeker een groot feest afspelen als ze op straat de lieveling van de godin zien, het reservoir van alle goddelijke kwaliteiten die de zoon van Devaki is. Iemand die zo onaardig is, een persoon die zo buitengewoon wreed is als hij, zou niet Akrura moeten heten, omdat hij, zonder zich te verontschuldigen, uit het midden van ons allerverdrietigste mensen van Vraja hem wegvoert die ons dierbaarder is dan de dierbaarste. Hij, die zo koeltjes de wagen heeft beklommen, Krishna, wordt door deze dwaze gopa's gevolgd in hun ossenwagens. En de ouderen zeggen er niets van. Vandaag is het lot ons echt niet gunstig gezind. Laten we nu naar hem toe gaan en hem tegenhouden. Wat zal dat met ons doen, de familie, de ouderen en onze verwanten, wij die nog niet een halve seconde buiten het gezelschap van Mukunda kunnen? Gescheiden door dat lot zullen onze harten breken. Voor ons, die door de charme van zijn liefdevolle genegenheid, aantrekkelijke glimlachen, intieme onderonsjes, speelse blikken en omhelzingen naar de bijeenkomst van de Rasa-dans werden getrokken, verstreek de nacht in een enkel moment. Hoe, o gopis, kunnen we ooit de onoverkomelijke duisternis overwinnen van zijn afwezigheid? Hoe kunnen we nu door het leven gaan zonder hem, de vriend van Ananta, Balarama, die tegen de avond omringd door gopas Vraja binnenkwam met zijn haar en bloemenslinger dik onder het stof van de hoeven, hij die, spelend op zijn fluit, glimlachend vanuit zijn ooghoeken, ons met zijn blikken van ons verstand beroofde? Sri Shuka zei, de dames van Vraja, zich al dus in pijn over de scheiding uitlatend, vergaten, denkend aan Krishna in hun gehechtheid, al hun schaamte en riepen luid, O Govinda, O Damodara, O Madhava! Terwijl de vrouwen al dus aan het treuren waren, trok Akrura, na zijn ochtendroutines te hebben uitgevoerd, bij zonsopkomst erop uit met zijn wagen. De gopas, die hem toen onder leiding van Nanda volgden in hun karren, namen een overvloed aan offergaven en aarden potten vol met melkproducten mee. Ook de gopis volgden hun beminde Krishna enige tijd en stonden toen te wachten in de hoop op een paar liefdevolle woorden van de Heer. De grootste onder de Yadus zag ze bij zijn vertrek staan treuren en troostte ze toen liefdevol met de boodschap, Ik zal mijn best doen. In hun geesten hem nog volgend, zolang de vlag en het stof van de wagen nog konden worden gezien, stonden ze erbij als gebeeldhouwd. Zonder de hoop hem ooit nog terug te zien, keerden ze om en brachten ze vrij van treurnis hun dagen en nachten door met het bezingen van de activiteiten van hun geliefde. Met de wagen zich snel als de wind verplaatsend, kwam de opperheer samen met Rama en Akrura, o koning, aan bij de Yamuna, de rivier die alle zonden wegwast. Na het water daar met zijn hand te hebben aangeraakt en van het zoete nat te hebben gedronken dat straalde als juwelen, leidde hij de wagen naar een groepje bomen en klom er toen samen met Balarama weer in. Akrura verzocht ze op de wagen achter te blijven en ging naar een poel in de Yamuna om een bad te nemen zoals dat staat voorgeschreven. Zich in dat water onderdompelend en eeuwige mantra's reciterend, zag Akrura toen een beeld van Rama en Krishna voor zich. Hij dacht, hoe kunnen de twee zoons van Anakodundubi die op de wagen zitten nu hier zijn? Laat ik eens even kijken of ze er nog steeds zijn. En uit het water komend zag hij ze zitten waar hij ze achtergelaten had. Opnieuw alleen het water in, vroeg hij zich af. Was mijn visioen van hen in het water misschien een hallucinatie? En weer, op diezelfde plaats, zag hij de heer van de serpenten, Ananta of Balarama, de godheid met de duizenden koppen, kragen en helmen, die door de vervolmaakten, de achtenswaardigen, de zangers van de hemel en zij die van de duisternis zijn, met gebogen hoofden werd geprezen. Gekleed in het blauw en met een huid zo blank als de vezels van een lotusstengel, bevond hij zich daar als de berg Kailasa met zijn witte pieken. Op zijn schoot bevond zich vredig als een donkere wolk de oorspronkelijke persoonlijkheid met de vier armen, gehuld in gele zijde. Hij had oogwit roze als de blaadjes van een lotus, een aantrekkelijk vreugdevol gezicht met een charmante glimlachende blik, fijne wenkbrauwen, oren en een rechte neus, fraaie kaken en rode lippen. Hij had hoge schouders en een brede borst die de godin huisvest. Stoere lange armen en een nek als een schelphoorn, een diepe navel en een buik gestreept als een baniaanblad. Hij had stevige lendenen en heupen, dijen als de slurf van een olifant, twee welgevormde knieën en twee aantrekkelijke kuiten. Zijn enkels waren lang, roze was de gloed die van zijn teennagels straalde en de zachte tenen van zijn lotusvoeten aan weerszijden van zijn twee grote tenen gloeiden als bloemblaadjes. Gesierd met een helm overdekt met grote en kostbare edelstenen, met banden om zijn polsen en armen, een gordel om, een heilige draad, halssnoeren, enkelbelletjes en oorhangers, hield hij een stralende lotus, een schelphoorn, een werpschijf en een strijdknots in zijn handen, bij de schrivatsa op zijn borst, het schitterende Kaustubha-juweel en een bloemenslinger. Hij werd vergezeld door zijn dienaren onder leiding van Nanda en Sonanda, en werd, naar gelang ieder zijn eigen soort van liefdevol gedrag, geprezen in gewijde termen door Sanaka en de anderen, door de leidende halfgoden aangevoerd door Brahma en Shiva, door de belangrijkste tweemaal geborenen en door de meest verheven toegewijden aangevoerd door Prahlada, Narada en Vasu. Hij werd bediend door zijn interne vermogens van geluk, ontwikkeling, de spraak, de schoonheid, faam, de tevredenheid, comfort en macht, als ook door zijn vermogens van kennen en onwetendheid, zijn innerlijk vermogen tot plezier en zijn creatief vermogen. Er zeer verheugd over hiervan getuige te zijn, stond hij, Akrura, daar, enthousiast in opperste toewijding, met de haren op zijn lichaam overeind en met zijn ogen en zijn lichaam nat van zijn vervoering in de liefde. Zijn evenwicht hervindend, betoonde de grote toegewijde met een verstikte stem zijn respect met gebogen hoofd. Met zijn handen bijeengebracht, bad hij langzaam vol aandacht.